Welkom bij het volgende verdiepende gesprek van de Libertaire Partij. Vandaag hebben we bij ons Pankras Pauw en Tom van Lamoen, bekend gezicht van de Libertaire Partij. Pankras, kun jij misschien jezelf een beetje voorstellen?
Zoals gezegd, mijn naam is Pankras Pauw. Ik ben ondernemer sinds 1998. Daarvoor een redelijk succesvolle carrière in de financieel zakelijke dienstverlening gehad. Afgezwaaid als commercieel directeur bij een verzekeraar, daarna voor mezelf begonnen, op relatief jonge leeftijd. Aantal bedrijven bedacht, opgezet, bemenst, de meeste zijn er gelukkig nog. In 2013 gestart met BeUnited. BeUnited is een organisatie die begonnen is als een netwerkclub met 200-300 events per jaar. Inmiddels is het in 10 jaar tijd getransformeerd naar een belangenbehartiger. Met een kleine 40.000 of iets meer dan 39.000 members in onze community. We hebben nog steeds die 300 events per jaar, maar we doen daarnaast ook belangenbehartiging. Voor met name de lokale en de regionale zelfstandig ondernemer. De reden dat BeUnited is opgezet, vindt zich eigenlijk in de bankencrisis. Ik kom uit die wereld, je denkt dat het bereikt. En ik begreep niets van de bankencrisis, totdat ik met mijn oud-collega's ging praten. En erachter kwam dat er nogal wat powerplay gebeurde op de achtergrond, rondom de crisis en de subsidies en de financieringen en de steun die men gaf aan deze bank. En ik ben verder terug gaan kijken en toen, ja, ik zeg dan maar, ik ontwaarde een fuik die te groot was om zomaar te zien. En die fuik die kwam er feitelijk op neer dat, als je het uit hebt over globalisering en internationalisering, dat het midden- en kleinbedrijf uiteindelijk zou moeten verdwijnen, omdat dat minder makkelijk te besturen is dan 10 of 12 grote globale organisaties. En toen heb ik besloten om BeUnited op te zetten, als tegenwicht van VNO-NCW en het merk MKB Nederland, om te kijken of we die zelfstandig ondernemer bij elkaar konden brengen als tegenwicht. Nou, dat is wat ik net zei, we hebben nu zo'n 40.000 leden. Dat klinkt heel leuk, dat is ook heel leuk. Alleen als je kijkt dat het hele MKB, inclusief ZZP, een kleine 2 miljoen ondernemers betreft, mm-hmm. 40.000 nog niet.
Nee, er zit nog niet echt die macht. En ik ben zelf ook ondernemer en kom ik zelf ook uit het financiële, uit de financiële wereld. Onder andere bij Citibank gewerkt. Je ziet toch dat er bepaalde belangen in zowel de overheden, de politiek en de multinationals, de grootbedrijven, zeg maar, samenkomen. En die samenkomen bij gebieden zoals regulatie, zoals regels net zo schrijven dat het lastiger wordt voor kleinere ondernemingen, middelgrote ondernemingen om competitief te zijn. En nog veel meer van dat soort dingen. Maar zoals ik zeg, het is een samenkomst van belangen wat mij betreft, waar mensen gewoon heel slim op inspelen bij wat grotere bedrijven en bij de politiek. En waardoor het steeds lastiger wordt voor het soort bedrijven wat waarschijnlijk lid is bij jou om competitief te zijn.
Ja, nou ja, dat is ook heel lastig. Als je een gemiddeld MKB-bedrijf neemt, die heeft 8-9 man personeel, heeft geen staf, in die zin hebben ze geen body om echt, zeg maar, met die overheid aan de slag te gaan. Subsidies aanvragen is al lastig. Er zijn een hele hoop dingen die niet passen. Hè. Men heeft geen jurist, men heeft geen eigen boekhouder, men heeft geen eigen HR. Dat is allemaal niet aanwezig in dat soort bedrijven van die schaalgrootte. De andere kant van de wereld, en ik snap globalisering, snap ik wel. Als je er afstand van neemt, dan begrijp ik best wel dat als je dan naar de wereld kijkt en je kijkt naar de huidige technieken en je kijkt ook naar, ja, met name ook digitale technieken en just-in-time delivery, alles wat men bedenkt, snap ik wel dat je op wereldschaal kan bedenken dat je dat op een bepaalde manier veel makkelijker kan doen met een paar hele grote bedrijven. En daar zitten managers. Managers zijn anders dan ondernemers. Dat is niet vergelijkbaar. Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf die vindt zichzelf een ondernemer, maar is het helemaal niet. Want dat is iemand die is meer een soort goochelaar tussen allerlei belangen die hij moet verdedigen en dan wil vasthouden.
Het is bijna een politicus, wat mij betreft, ja.
Ja, politicus is een mooi woord. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar. Ik denk ook dat dat de reden is dat die twee elkaar vaak vinden, die twee bloedgroepen of beroepsgroepen. Maar ja, de lokale ondernemer is natuurlijk van een heel andere orde. Zit ook gewoon heel anders in de wedstrijd. Is daar helemaal niet mee bezig. Vindt het leuk wat hij doet. Heeft mensen gevonden die bij hem willen werken of bij haar willen werken. En daar ook goed in zijn of goed in willen worden. Geld is vaak helemaal niet een drijfveer. Marge maken ook niet. Dus er zitten al wat verschillen tussen, zeg maar, de multinationals, de globaliserende organisaties en het midden- en kleinbedrijf, de regionale en lokale ondernemers. Wat mij wel heel erg stoort en wat je in steeds grotere mate ziet, is dat ook in het midden- en kleinbedrijf je een soort internationalisering ziet plaatsvinden of een globalisering ziet plaatsvinden. Vorige week nog vindt het nieuws dat de meeste transportbedrijven inmiddels gewoon geen zelfstandige onderneming meer zijn, in de zin dat daar een mannetje of een vrouwtje 51% of meer van de aandelen heeft, maar dat het ook conglomeraties zijn met buitenlandse aandeelhouders. In Nederland zijn er ook al een aantal voorbeelden waarvan je zegt, ja, dat zijn helemaal geen zelfstandige bedrijven meer, dan dat ze zitten verenigd in veelal Finse coöperaties. Zo zie je dat in steeds grotere mate allerlei bedrijven worden samengevoegd en ook daar een soort globalisering plaatsvindt. En misschien is dat wel...
Vaak via die aandeelhouders, als je ziet inderdaad dat nou ja, bepaalde investeringsbedrijven dat die opeens aandelen kopen. En als je dan inderdaad 51% hebt, dan zie je opeens veel vaker dat er dan opeens overnames gaan komen. Omdat ze natuurlijk misschien een meerderheid hebben. Maar daarvoor is dat helemaal niet van toepassing vaak.
En ik snap je zal mijn tandarts zijn. Waar we het mee te maken hebben sinds de Tweede Wereldoorlog, een soort individualisering van een samenleving. En daar kan je heel veel van vinden, maar een van de nadelen daarvan is, en als je zeg maar dan ook nog over de Dutch Dream, dat iedereen kan worden wat hij maar worden wil, dan zie je dat datgene wat je een van je ouders doet, dat automatisch overnemen, dat automatisme is weg. Nou, je zal er maar tandarts zijn, of boer, of wat voor type ondernemer ook, en dan heb je 2 of 3 kinderen, als je die al hebt. En niemand wil jou levenswerk overnemen, of sterker nog, het levenswerk van misschien wel jouw overgrootvader overnemen. Nou, dan komt er een vaak internationaal bedrijf, een investeringsmaatschappij of een conglomeratie, die komt bij jou en die zegt van, joh, weet je wat, wij betalen je nu x bedrag en tot in je pensioen krijg je gewoon de directeur blijven spelen, je naam blijft ook nog op de gevel, je krijgt gewoon een mooi keurig salaris. Wat vind je ervan? Nou, dan moet je heel veel eigenwaarde hebben om dat niet te doen. Ik kan me voorstellen dat een hele hoop ondernemers denken van, laat ik het maar doen. Of we er uiteindelijk de maatschappij een dienst mee bewijzen, ja, dat denk ik van niet, maar dat kan je niet bij die ene of misschien wel bij die duizenden ondernemers neerleggen die zich voor die keuze gesteld zien. Maar het wegvallen van een MKB heeft natuurlijk een ongelooflijk effect op regionaal en ook lokaal. De manier waarop we de maatschappij inrichten, de samenleving inrichten, de sponsoringen vallen weg, de betrokkenheid valt weg. Zelfs zeg maar, met mensen omgaan gaat anders worden. Ja, ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is.
Eigenlijk zie je dat het geld... Sorry.
Nee, maar niet. Want ja, wat je ook zegt, hè, van het is ja vaak de nieuwe generatie die niet het werk van hun ouders willen overnemen. Maar het komt allemaal door toch weer de regulatie en de wetgeving die erachter zit, naar mijn idee. Je benoemde de boeren al. Ja, het wordt nu onmogelijk gemaakt. En dus je ziet zelfs dat de vader, boer, die wil niet eens hun kinderen meer opzadelen met alle stress van dat bedrijf bijna. Want het is zo erg geworden. Ook. En dat zie je gewoon. Die kinderen die gaan inderdaad vaak tegenwoordig natuurlijk naar scholen. En dan gaan ze allemaal opleidingen doen die misschien wat minder praktisch ingesteld zijn als die generatie ervoor. Maar gewoon überhaupt ondernemen. En het wordt zo moeilijk gemaakt dat het is veel makkelijker om gewoon in loondienst te gaan. En dat weegt allemaal met elkaar mee. Waardoor die kinderen nemen gewoon niet meer die bedrijven van hun ouders over. Want het is veel makkelijker. Ja, we hadden het er toevallig bij de vorige podcast over. Steeds meer mensen gaan ook gewoon voor de overheid werken. Want dat is de makkelijkste werkgever. Gewoon lekker in loondienst. En die hebben oneindig geld. En die geven de hoogste schaal aan loon. Je ziet gewoon echt zo'n verschuiving in de maatschappij. Naar de weg van...
Het is niet alleen maar naar iets makkelijks toe. Voor wat mij betreft is het ook... dat dingen steeds onzekerder worden voor de meeste mensen. En dat vooral bijvoorbeeld, ik zie twee grote problemen, zoals je die net benoemde, is dat ten eerste is het groot kapitaal, die kan zich heel makkelijk over de hele wereld verplaatsen. En dat zorgt voor ontzettend verstorende werkingen, vooral als dat wordt gefaciliteerd door overheden en door de manier waarop overheden reguleren en dat soort dingen. Het tweede is dat wat je zegt, dat heel veel MKB-bedrijven eigenlijk een soort van internationale bedrijven worden, dat wordt ook heel erg gefaciliteerd door tech, door allerlei grote platformen die bestaan, waardoor kleinere bedrijven dezelfde voordelen qua techniek hebben die vroeger alleen weggelegd waren voor grotere bedrijven. En die twee dingen samen, dus het geld en die techniek die beschikbaar is voor iedereen, zorgt er wat mij betreft voor dat het eigenlijk gewoon vrijwel onmogelijk nog wordt om te concurreren samen met de overheidsbemoeienis.
Het is met name dat laatste, en dat vind ik wel de meest zorgwekkende situatie. Kijk, de vraag die je kan stellen bij een overheid, en het is alleen onze economie nog eens de kleinste ter wereld. We zijn een klein land. Maar we hebben geen kleine economie. We hebben in die zin een grote financiële waarde. Maar toch, als je het afzet op een bedrijf als een BlackRock. De omzet van BlackRock versus de omzet van BV Nederland. Ja, weet je, als Vink landt in Nederland, dan denk ik dat de loper uitgaat. Dat is hetzelfde als dat een Bill Gates land in Nederland, die man die komt in het torentje. En wat heeft hij eigenlijk gedaan? Hij heeft Microsoft opgericht. Goh, leuk. Maar...
Hij heeft een paar patenten verkregen.
Nee, maar politici zijn ook mensen. Bestuurders van dit land zijn ook mensen. Ambtenaren zijn het ook. En zijn ontvankelijk voor aandacht, privileges, geld. Net als ieder ander mens. En op de een of andere manier denken wij dat politici de meest zuivere human beings zijn die er bestaan. En ik denk dat het ook heel lastig is, als je nu heen en daar een politicus bent, om weerstand te bieden tegen al die verlokkingen. En dan heb ik het nog geen eens over CETA-verdragen of zogenaamde... je moet erbij zijn, zoals een WHO of een Verenigde Naties of een Wereldbank, want welk weldenkende bestuurder geeft de verantwoordelijkheid van de besluitvorming in land af aan een NGO, non-government organization, met andere woorden een particulier bedrijf. Wie doet dat?
Nou ja, de EU is ook zo'n voorbeeld. Dat is niet een NGO, maar daar geven we ook als land alle macht aan over, zeg maar. En dat hebben we vrijwillig, blijkbaar. Sorry?
Zonder dat, de EU is ook totaal geen democratisch instituut natuurlijk. Je hebt daar de hoofdzaken, maar daarvan is maar eentje. Alleen het parlement mogen we democratisch kiezen en de commissies, et cetera, alles wat erbij hoort, dat is totaal ondemocratisch.
Dat is ondemocratisch. En als je dan helemaal even teruggaat naar, zeg maar, hoe Nederland erin stond, hebben wij volgens mij een referendum ooit aangegeven dat we helemaal niet zo ver wilden gaan. Maar ook daar zie je dat politici daar zich niet zoveel van aantrekken. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb een tijdje wel gedacht dat Europa een interessant goed project zou zijn in de lijn van het verdrag van Utrecht 230 jaar geleden. Ik bedoel, en ook in het huidige Nederland zie je dat de provincies niet allemaal, die zijn gelijk waardig, maar nooit gelijk. Ik bedoel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht zijn nog steeds de provincies die ogenschijnlijk het meeste voordeel halen uit het gedrag van Utrecht. Dus dat zal ook in een het vormen van een Europa hetzelfde zijn. Alleen ze zijn één ding vergeten. Dat is inderdaad om te zorgen dat democratie wordt geaccepteerd in Europa. Maar dat, volgens mij hebben we dat ook zelf afgewezen. Nee? Want we wilden baas in eigen huis zijn. En we moeten vooral niet de macht in Brussel neerleggen. Nou, de grote grap is dat het is inmiddels gebeurd. Ik vond het verdrag van Maastricht. Ik heb daarna gezegd, dat je nou berg je maar. Want wat er nou gaat gebeuren is dat de gemiddelde politicus, die weet eigenlijk niet meer wat hij moet doen. We hebben een Eerste Kamer en een Tweede Kamer en het ambtenapparaat in dezelfde hoedanigheid gelaten. Terwijl we in feite de wetgevende macht en de adviserende macht en de controlerende macht in feite in Europa hebben neergelegd. En de huidige ambtenaren en de Eerste en Tweede Kamerleden moesten ook wat te doen hebben. Dus die hebben zich omgedraaid en die zijn ze met ons gaan bemoeien. Nou, daar zien we de laatste 25 jaar, zien we daar de effecten wel van. Ze gaan zich bijna bezighouden met wat ik achter mijn eigen voordeur doe.
Het is ook, misschien is het niet zo sinister als sommige mensen doen geloven. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar alleen al de incentives. Als je in de Tweede Kamer zit, dan verdien je wat 120.000, 130.000 euro. Ja. Als je in de EU zit, verdien je 300.000 euro. Ja. Dus als je alleen al daarnaar kijkt, dan zul je denken van nou, misschien is het wel handig om als politicus gewoon wat meer pro-Europa te zijn. Want dan krijg ik straks een leuk baantje bij Europa. En hetzelfde geldt eigenlijk voor alles wat we zeggen. We kunnen wel proberen om systemen, om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Maar uiteindelijk, nature finds a way. We zullen uiteindelijk altijd wel onze eigen belangen nagaan. En dus als je het hebt over schaalvergroting en dat soort dingen. Er is niemand die zal in een klein bedrijf zeggen van oké, ik wil niet groter worden of ik wil niet in één keer een paar miljoen hebben om uitgekocht te worden. En er zal niemand in de politiek zijn die zegt van oké, ik wil niet nog meer toegang hebben tot belastinggeld en tot subsidies en dat soort dingen. Want dat betekent meer macht voor mij en mijn vrienden. En dat, ja, nogmaals, dat is niet heel sinisters, maar dat is gewoon heel praktisch hoe de wereld werkt. En ik denk dat libertariërs daar juist heel goed in zijn om te bedenken van oké, ja, prima dat je dit verdrag zo op papier hebt gezet of dat er deze groep is of dat die groep of wat dan ook. Maar uiteindelijk zijn het maar gewoon een paar mensen die doen wat het in hun beste interesse is. En ja, dat zie je in alles terug.
Ja. Nee, maar ik denk
die interesses zijn heel vaak zijn die interesses dus niet de inwoners helaas. En dat is wat je altijd ziet.
Nee, klopt.
Het zijn vaak niet eens het zijn vaak niet eens de politici. Hè? Het zijn eigenlijk heel vaak de ambtenaren die daar net onder zitten. Die inderdaad de adviezen schrijven en die de voorstellen schrijven. Want die ambtenaren zitten er soms al 30, 40 jaar. En die werken al veel langer samen ook met de lobbybedrijven om de wetgeving te schrijven. Want dat zie je eigenlijk. Het is ook de normaalste zaak van de wereld om die wetgeving samen met de grote bedrijven te schrijven. Hè? Want die hebben een expertise binnen hun vak. Het is heel normaal geworden. Maar niemand legt meer die connectie van, oh ja, maar wacht, als zij zoveel invloed hebben op wetgeving samen met die ambtenaren. En die ambtenaren zitten daar zo lang, dus die, ja, of die nog objectief kunnen zijn of dat die heel graag hun baantje willen houden. Dat is allemaal weer net percentages van hun eigen belangen inderdaad. En je ziet gewoon dat er zit geen objectiviteit meer in.
Nee,
de politici die daarover beslissen, die hebben eigenlijk heel weinig invloed op dat systeem wat al zo lang staat.
Nou, ik denk dat inderdaad politici in die zin heel weinig controle hebben over een ambtenapparaat wat zij zelf ook weer laten groeien. En een mooi voorbeeld als je het hebt over ondernemerschap en ondernemersland, waar ik dan met name in zit, en politiek of ambtenarij, is dat de huidige directeur van VNO-NCW, met het merk MKB Nederland erachter, was tot 1 februari van dit jaar directeur-generaal economische zaken. Dus, en ik kan me niet voorstellen dat hij, zeg maar, in die rol niet al innig met zijn huidige organisatie om tafel zat. En in plaats dat ze daar, zeg maar, beide in zitten vanuit, oké, we hebben elkaar, we hebben andere belangen en we moeten dat ten opzichte van elkaar zo goed mogelijk uitspelen, denk ik dat het veel meer bewijzen elkaar een dienst is geweest. Ik vind de SER ook bijvoorbeeld een lichaam waar we morgen wel mee zouden moeten stoppen. Want daar vindt, heel op de achtergrond, verdeling van taken, rollen, geld, subsidies en toewijzing van allerlei dingen plaats waar we over 10 jaar misschien wat van merken. En ik vind dat
zeker, gek. Ja.
Ik vind dat gek. En politici die komen eens in de 4 jaar, als ze er 4 jaar volhouden.
Mm-hmm. Ja, kijk hier. Wat ik merk, heb precies hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld ook de VNG, hè, de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Mm-hmm. Dat is officieel een non-government organisatie. Maar die lopen compleet non-stop te lobbyen in Europa voor Europese subsidies voor gemeentes. Ja. Ja. En je ziet dat in het bestuur zitten alleen maar oud-wethouders, oud-burgemeesters.
Ja.
Maar het is dan een onafhankelijke organisatie waar je niet eens een BOP-verzoek mag naartoe sturen. Want het is geen government organisatie. Je mag niet zien wat daar gebeurt. Maar het bestaat alleen maar uit belangenverstrengelingen.
Ja. Nou, hetzelfde zie je met de AFM en varianten daarvan in andere landen. De financial regulators overal. Waar het gewoon echt een draaideur is van banken naar regulators en andersom.
Ja.
En dan zie je toch dat bepaalde dingen gewoon niet bespreekbaar zijn. Ik bedoel, je mag van hier tot hier bespreken, maar ik bedoel, als er iets is wat bijvoorbeeld de stabiliteit van het systeem zou in gevaar brengen, dan is dat niet bespreekbaar. En dat zijn nou juist de dingen waar je de regulators voor nodig hebt. De dingen die gewoon echt een systeembedreiging zijn. Maar omdat er die draaideur is en omdat er die missie is van het laten we beschermen dat de banken in de problemen komen, heb je dat soort gesprekken gewoon helemaal niet. En dat zie je overal.
Nee, klopt. Het meest gekke voorbeeld wat ik daarin zie is het oude MKB Nederland is failliet gegaan in de jaren 90 vorige eeuw. Actief. En de merknaam is gekocht door VNO-NCW. Dus je hebt dus in Nederland heb je dus een partij wat betalende leden heeft, zoals ABN AMRO, ING, Shell, alle multinationals. Dat soort leden zitten daar. Die club, die vennootschap die daarachter zit, die koopt dus het actief van de partij die ooit het midden- en kleinbedrijf 100 jaar lang heeft vertegenwoordigd. Vervolgens gaan ze daarmee verder. Alsof er niks veranderd is. Maar dat zijn wel twee hele ongelijke benen. En het ergste is nog dat de afgelopen 15, 20 jaar onder met name het bewind van Rutte of de VVD of hoe je het ook noemen wil, maar in ieder geval vanuit die hoek zijn er allerlei nieuwe wetten aangenomen met als ogenschijnlijk doel het voor de consument veiliger, beter, controleerbaarder en allemaal dat soort dingen te houden. En dan zie je dat de 80 standsorganisaties, de belangenorganisaties van allerlei soorten beroepen, zijn in feite stiekem uitvoeringsorganisaties geworden van de overheid. En het is zelfs zo erg dat als jij therapeut bent, je bent geen lid van jouw therapeutenclub, waar al die rare wetgeving op zit, dat mag je niet declareren bij een zorgverzekering.
Nou, ik heb het daar toevallig nog van de week over gehad. Een van mijn goede vrienden is psycholoog. En die vertelde dat op het moment dat jij gedeeltelijk gedekt wil worden door verzekeringen, jouw patiënten, dan moet je dus eerst met een verzekering praten. En dan moet je daarna lid worden van een of andere partij. Dan moet je lid worden van een andere partij. En dan uiteindelijk ben jij als psycholoog als verzorger ben je eigenlijk het uitvoerend orgaan van die organisaties. Je bent niet meer in het belang van je patiënten bezig zoals jij dat ziet. Je werkt met een checklist. En ik kan me heel goed voorstellen dat het bijna hetzelfde is in het geval wat jij beschreef.
Ja, ik denk dat je kan het op deze manier beschrijven. Ik probeer het als ik voor wat korter altijd in. Zeg maar, daar komt het op neer. En of je het dan hebt over juristen, of je hebt het over therapeuten, of je hebt het over horecabedrijven, of het maakt niet uit. 80 beroepsgroepen, ook bedrijfsbelangenbehartigers, zijn verworden tot uitvoeringsinstellingen voor de overheid. En je moet er lid van zijn, anders heb je geen boterham.
En van wie is de overheid een uitvoeringsorgaan?
Nou, dat is een hele goeie. Kijk, vroeger had je een aantal mensen die wilden iets en die bedachten, nou, laten we nou een ambtenaar bedenken die dat voor ons namens ons en voor ons doet. Alleen, in plaats van ambtenaren dingen doen ten behoeve van ons, en daar de juiste besluiten innemen, zie je dat met name de laatste 20, 25 jaar dat het een soort omdraait en dat wij maar moeten doen wat de overheid en de ambtenaar vindt. Dus in die zin, zonder stemadvies te geven, vind ik jullie uitgangspunt van een zo klein mogelijk overheid, vind ik eigenlijk iets wat ik heel normaal zou vinden. Dat is gek. Als je in het bedrijfsleven kijkt, je kijkt naar digitalisering, robotisering, je kijkt naar AI heden te dagen, dan zie je dat bedrijven daardoor slanker, efficiënter kunnen zijn. In diezelfde periode is de overheid met 10 of 15% gegroeid. En dan heb je het niet over een paar mensen, nee, dan heb je het over van 900.000 naar 1,1, 1,2 miljoen.
Ja.
En ik begrijp daar niks van.
De overheid graait, is hoe ik het altijd noem. Je hebt het heel vaak over, de overheid heeft het heel vaak over, en dan vooral de wat linkerse partijen hebben het heel vaak over ondernemers die zouden graaien en die alleen maar euro's voor de ogen zien. Maar het is eigenlijk gewoon voor mij ontzettend duidelijk dat het is de overheid die graait. Ze graaien macht, ze graaien belastinggeld, ze graaien controle. En doen ze dat in het belang van de burgers? Ik denk het niet. Ik denk dat ze het in hun eigen belang en in het belang van het grootkapitaal doen. En dat is heel verontrustend om te zien, maar eigenlijk volledig voorspelbaar. En ik denk dat het gaat alleen nog maar erger worden op het moment dat je niet, zeg maar, een onderliggende filosofie, of laten we het een grondwet of iets noemen, waar je de taken van de overheid sterk limiteert. En dat is de enige manier, denk ik, om mensen weer vrij te kunnen laten om de juiste beslissingen te nemen zonder de regel religie.
Ja.
Ja, precies. En wat wij ook vooral zien als Libertaire Partij is niet zozeer dat de overheid echt kwaadaardig zou zijn. Hè? Want wij zijn echt wel, ja, hebben anti-overheidssentiment. Zo staan we al bekend en dat we zouden schoppen tegen de overheid. Maar wij zijn gewoon heel erg realistisch dat wij gewoon al die onderliggende belangen heel duidelijk kunnen zien. En die onderliggende belangen betekenen gewoon uiteindelijk altijd, wat we gewoon door de geschiedenis heen kunnen zien, dat de lobby het altijd wint van de individuele belangen van de samenleving. En dat zie je gewoon heel erg. En hoe centraler en machtiger de overheid wordt, hoe sterker die lobby wordt. Ja. Dus ondanks dat wij het dus best wel eens zijn met andere linksere partijen die zeggen van ja, die groot kapitaal moeten we echt stoppen en zorgen dat ze niet zo machtig zijn. Dat is helemaal waar. We hebben echt heel veel kritiek op monopolie, machtsmisbruik. Maar wij zien gewoon dat het alleen maar juist via de overheid en de monopolie op wetgeving en de monopolie op geweld via handhaving van die wetgeving tot stand komt.
Ja.
Die grote bedrijven kunnen hun macht niet hebben zonder de overheid. En je ziet juist dat de overheid groter maken en zeggen ze moeten strenger reguleren. Dat zal nooit de oplossing kunnen zijn.
Ja, maar dat is er ook niet. Maar wat we net al zeiden, daar vinden ze elkaar. Ik heb het geluk of het genot of ja, het tegendeel daarvan mogen ondergaan om gesprekken te voeren met CEO's of oud-CEO's van beursgenoteerde bedrijven. Het zijn op zich hele interessante gesprekken. Maar je wordt ook koud om het hart, omdat Als je dan met zo'n CEO een keer een gesprek hebt over, en meerdere, over vier, maar als je nou keuzes moet maken waar je een plant neerzet, de manier waarop je dat doet, en de bevolking die daar woont, en de infrastructuur, en alles wat ermee te maken heeft, dan zijn ze er niet meer bezig. Het enige waar ze naar kijken is het rendement op de investering. En dat betekent dat de mate van subsidie die een overheid of die een land wil geven is van belang. Nou, dat zijn
dingen. Zoals het hoort. Dat moeten ze ook gewoon doen. Dat zijn ze verplicht aan een aandeelhouders. Ik bedoel, ja. Dat ze zouden, het zou wanbeheer zijn als ze dat niet zouden doen. Dus dat hele kinderachtige idee van vooral socialisten, dat bedrijven zeg maar tegen hun belang in moeten handelen, is dat gaat de menselijke natuur. Dat kan helemaal niet. En dus waar we naar moeten kijken is het systeem zo veranderen dat soort gedrag niet meer kan gebeuren. Niet proberen te zeggen dat die mensen op hun geweten of iets dergelijks wat moeten doen. Want dat gaat gewoon niet. Dat kan niet.
Nee, nou ja, er zijn een paar dingen. Het kan niet. Omdat het is een stuwing naar een bepaald punt en dan zit je op die plek. Het zijn wel systemen die psychopaten
aantrekken. Ja.
Aantrekken en die krijgen die plek, want anders hou je dat niet vol. Op het moment dat je thuis op de bank zit en je soms af zou moeten vragen, wat ben ik nou aan het doen, dan zit je daar niet op de juiste plek. Dus dat zijn mensen die zijn tot op zekere mate ruzieloos. Maar je krijgt in het verlengen daarvan wel hele ongewenste dingen. Ik ben voor lokaal en regionaal ondernemerschap. Maar ik ben ook eigenlijk voor gezond ondernemerschap. En als je naar voeding kijkt, en dan kan je allerlei voeding, kan je allemaal E-nummers in doen. En al die E-nummers die zijn op zichzelf misschien wel niet schadelijk voor de mens. Maar al die E-nummers en al die dingen die we eten bij elkaar kunnen dat wel zijn. En als je dan bedenkt dat je op dit moment zo'n 10 grote multinationals wereldwijd hebt, die daarachter weer vaak dezelfde grote aandeelhouders heeft. En die 10 multinationals die vullen al die supermarkten. Niet met verse dingen, niet met gezond eten, maar gewoon met zooi, met gemak. En het kost de slager, de bakker, de kaasboer, de visboer, kost het employ. En uiteindelijk worden we bij, het zijn dealers geworden. En dat bedoel ik helemaal niet. Nog geen eens in de overdrijven, maar in Albert Heijn en de Jumbo zijn dealers geworden van ongelooflijk bewerkt, slecht voer. En dat worden ze vent dus ook nog uit met kinderen van 16, 17 jaar die daar allemaal vakjes aan te vullen. Vrachtwagens komen 's ochtends en 's avonds en die komen zelf binnen en die rijden die kar weer naar binnen. En dat kan alleen maar omdat wij gemak willen hebben.
Eventjes, want het kan alleen maar omdat die bedrijven die je noemt, die krijgen een bevoordele positie van de overheden.
Ja.
Dus dat zou gewoon niet kunnen op het moment dat je de overheid uit je zakken haalt. Op het moment dat een Nestlé niet meer zeg maar een staatsmonopolie krijgt voor bepaalde dingen, of dat Procter & Gamble niet meer half gesubsidieerd wordt, of Chinese bedrijven die eigenlijk gewoon staatsbedrijven zijn. Kijk, op het moment dat je de overheid eruit haalt, dan staat het iedereen vrij om echt keuzes te maken met de juiste kosten voor dat product. Maar omdat op dit moment die producten worden verkocht tegen lagere kosten, omdat ze bepaalde dingen niet hoeven te volgen voor mensen in huren, of bepaalde vervuilingsregulaties niet hoeven te volgen, terwijl kleinere boeren dat wel moeten doen. Ja, dan krijg je dat soort dingen.
Maar ja, dat niet alleen. Maar waren ze maar duur, waren ze maar goedkoper, dan had je nog een argument gehad. Hè? Want geld is wel een van de meest, misschien wel niet een van de meest, maar de belangrijkste drijfveer van ons huidige maatschappelijk leven. Maar het is niet zo. Ik woon in een dorp. En als ik bij een supermarkt een kilo kip koop, er zit het vol met E en er staan allemaal stickers op en allemaal troepen, weet ik wat er meer. Ik ga naar de polier, die hier nog wel is, en heb ik het voor een kwart goedkoper. Datzelfde geldt voor de slager, die zijn eigen koeien groot brengt. Het gehakt, de biefstuk, het is goedkoper dan bij de supermarkt. Ik begrijp er dus helemaal niet van.
Ik wel, want die slagers en die producenten, die betalen de supermarkt. En dat kunnen ze dus alleen maar doen omdat er een veel grotere marge op zit. Die supermarkt die krijgt dus een veel grotere marge dan ze anders zouden hebben. Door die schaalvergroting die dus weer alleen mogelijk is door overheidsinmenging.
Ja, oké. Nee, dan hebben we het over hetzelfde. Maar als ik er zo één op één kijk, denk ik van, maar hoe is het mogelijk dat zo weinig mensen dat zien? Maar die supermarkt inlopen en in feite daar te veel betalen. Alleen maar vanuit gemak. Maar dat is vaak gemaksgedreven, noem ik het maar.
En dat je alles in één winkel kan kopen, hè? Dat is ook het gemak. Maar ik wilde ook nog benoemen dat er zit ook nog een andere vorm tussen. Hè? Want juist als je het hebt inderdaad over, nou ja, over Nestlé en alles. En ja, alle troep die in de supermarkt zit. Als je Fruity Loops of je rare cereals, wat alleen maar puur suiker is. En allemaal gewoon iets wat je echt niet meer eten kan noemen, naar mijn idee.
Ja.
Daar. De hele maatschappij leeft gewoon op een soort van automatische piloot, dat ze daar niet meer over nadenken, doordat de overheid en dus die lobby van Nestlé heeft ook gewoon de voedselwarenautoriteit onder controle. Al die E-nummers en al die gekke dingen die in voedsel zitten, die worden helemaal niet zo streng gereguleerd. Die worden helemaal niet zo goed bekeken. Het wordt allemaal genormaliseerd dat dit als voedsel verkocht mag worden. En dat is een heel groot probleem, dat mensen dus inderdaad eigenlijk hun eigen bewustzijn, hun eigen verantwoordelijkheid over gezond voedsel gewoon uitbesteed hebben aan de overheid. En alleen nog maar op de automatische piloot leven en zeggen van ja, de overheid zegt dat het goed is. Dus het zal goed zijn.
Kijk, wij bij BioNited hebben we een van de standpunten en ook uitgangspunten die we hebben, is dat er eigenlijk bij een nieuw kabinet een minister voor ondernemerschap moet komen. Niet van economische zaken, maar voor het ondernemerschap, voor het MKB. En waarom zeg ik dit? Ik vind het gek dat je tegen een kledingzaak zegt, ja, maar jij mag geen borreltjes schenken als mensen bij jou komen passen, dat mag niet. Maar waarom mag een supermarkt wel vlees verkopen? Waarom mag ze wel kaas verkopen? Waarom mogen ze wel verse dingen verkopen? En daar zie je dat de overheid daar volledig de ruimte voor gegeven heeft om daar letterlijk alles te kunnen verkopen.
Hmm.
Het zijn geen kruideniers meer. Nee, een kruidenier zat het woord kruiden nog in. Maar ze verkopen nu alles en ze drukken daarmee het midden- en kleinbedrijf uit de markt.
Nou zijn er twee oplossingen. Eén zou zijn om te zeggen, nou, Albert Heijn, je mag dat niet meer doen.
Ja.
Andere oplossing zou zijn, en daar ben ik niet voor, de andere oplossing zou zijn om te zeggen, laten we nou inderdaad gewoon die overheid eruit halen en dat iedereen gewoon lekker mag verkopen wat hij zelf wilt. Dus ook die slager die af en toe een wine tasting kan doen of ook weet ik veel wat. En ik denk dat als jij zeg maar de overheid eruit haalt en ervoor zorgt dat iedereen gewoon op een soort level playing field kan concurreren, dan is het een stuk beter voor iedereen, ook voor de consument.
Ja, maar ik ben het een beetje eens in algeheel beeld. Maar ik geloof er niks van dat als je de huidige supermarkten niet zeg maar gaat beperken, dan krijg je dat level playing field ga je niet meer krijgen.
Nee, maar die heel veel
bedrijven. Ik denk dat je gewoon zegt aan de andere kant de subsidies en de manier waarop hun belasting kunnen onderhandelen, et cetera. Dat moet je gewoon aanpakken. Ik denk dat daar het grootste verschil zit. En dan zal je waarschijnlijk, ja, misschien wel aan een aantal supermarkten failliet zien gaan. Omdat zij gewoon eigenlijk producten leveren en wat voor hun zelf ook niet efficiënt is. Weet je wel, alles, allemaal verschillende specialisaties in één winkel. Ja. Ik denk dat hun kunnen alleen maar concurreren tegen kleine winkels die vaak uit lokale facilitaties, dat ze transporten, et cetera, dat ze kijk, die grote winkels moeten, zijn zoveel kwijt aan transport ook. Die moeten voor alle bevoorrading van door heel het land krijgen, doordat ze allemaal van verschillende producten uit verschillende plekken hebben. Als jij gewoon een lokale kaasboer bent, dan ben je aan het onderhandelen met lokale boeren waarschijnlijk. Die overhead is veel kleiner. Dus die grote supermarkten, die hebben echt veel meer kosten. En ze zijn natuurlijk wel, doordat ze die transport zo groot hebben, dat het efficiënt kan worden. Maar het grootste probleem zit gewoon in dat zij echt kunnen onderhandelen voor hun eigen belastingprijzen bijvoorbeeld. Dus je moet gewoon al die voordelen eruit halen. En wij zeggen dan, ja, je moet niet opeens, zoals misschien de meer socialistische partijen zeggen, moeten die rijke bedrijven meer belasten. Nee, maar dat wordt gewoon alleen maar in de prijs doorgebracht. En daar hebben wij er nog last van. Je moet zorgen dat die MKB ook diezelfde voordelen krijgen. Dat zij gewoon lage belastingen krijgen.
Ja, en laten we het
alleen maar klein te maken.
Ah ja, laten we het over belasting hebben, Pankras. Misschien ja, zou je wat kunnen zeggen over, stel nou dat jij de dictator van de Nederlandse Belastingdienst zou worden. Hoe zou je dingen veranderen zodat het beter zou zijn voor zelfstandige ondernemers?
Als je het hebt over belastingen?
Ja.
Nou ja, ik zou om te beginnen level playing field willen hebben tussen, als je het hebt over belastingtarief, tussen het grootbedrijf en het kleinbedrijf. Dat is één. Het kan niet zo zijn dat je een MKB-bedrijf met 25% belast en het grootbedrijf gemiddeld met 2,5%. Dat is één aspect waarvan ik vind dat kan niet. En rulings die gelden niet voor de schoenmaker op de hoek. Maar op het moment dat Microsoft zich meldt, kan van alles. Daar ook fiscaal. En dat is gewoon niet goed.
Want wij zeggen heel vaak grote bedrijven betalen bijna geen belasting.
Nee, klopt.
Dat vinden wij goed. Wij vinden ook dat kleine bedrijven zo weinig belasting moeten betalen.
Nou ja, dat is maar net even van. Ik wil het niet hebben over veel of weinig. Overal heb ik het liefst dat we zo min mogelijk belasting zouden hoeven te betalen, maar uiteindelijk de samenleving in stand houden kost geld. Moet ergens vandaan komen. Maar dan is het heel gek dat er bedrijven zijn waar mensen werken en die 25% of meer per jaar betalen over datgene wat ze omzetten of anders zit. En dat er anderen zijn die nul betalen of bijna niets betalen. Nee, dat hebben we over de multinationals met name. Die ook nog een keer 90% van de subsidies die er zijn naar je toe weten te trekken. Ja, dan ben je wel heel scheef bezig en ben je met het uithollen van je eigen samenleving. Maar dat is iets wat ik al een jaar of 15 roep. En daarom heet Be United ook Be United. Omdat ik vind dat we de afgelopen jaren het woord samen uit de samenleving gesloopt hebben. Op allerlei niveaus. En dat is niet goed. En ik denk dat het mooiste voorbeeld vond ik nog, of het nou, mooiste is nog geen eens het goede woord, het meest schrijnende voorbeeld vond ik tijdens een van de lockdowns met corona. Dan weet je dat de retail dicht moet. En die mochten dan maar met een plaktafeltje eventueel in de deur nog wat afgiftepunten maken. Op datzelfde moment zie je een bedrijf als Amazon.com adverteren hier. En dat je die 21% btw niet bij hun niet hoeft te betalen. En wij hebben een overheid die dat goed vindt. Dus, en dan denk je, dat kan niet waar zijn. Dit moeten we met z'n allen helemaal niet willen. Want waarom zou je het kopen via Amazon.com en vervolgens weer bij iedere beetje provinciestad krijg je een TPG-filiaaltje waar allemaal kleine en grote vrachtwagentjes door de stad kunnen rijden. En weet ik. Het voegt niks toe. Het is allemaal nog meer junkzooi die allemaal gekocht wordt en het voegt niks toe in de samenleving. En ik snap de overheid niet, en jullie misschien wel, jullie schurken daar meer tegenaan dan die en mij het eens hebben over de politiek. Ik snap politici niet dat ze hier niet wat tegenaan doen.
Omdat ze er niks tegen kunnen doen. Dat is het hele punt. Ze kunnen er niks tegen doen. Kijk, je kunt wel van, en dat zien we ook, je kunt steeds meer regulatie en regels maken, Maar het zijn juist de grote bedrijven die een compliance officer kunnen inhuren. Dus zoals je begon te vertellen, het zijn juist de grote bedrijven die subsidies kunnen aanvragen. En kleine bedrijven, of zelfs middelgrote ondernemingen zoals die van mij, die kunnen niet op dezelfde manier concurreren met de grote. En daarom lijkt het mij ook gewoon ontzettend goed voor een belangenorganisatie zoals Be United om echt bezig te gaan met de politiek. En dus echt op Amerikaans niveau bijna politicus te gaan endorsen en te gaan helpen en dat soort dingen. Zodat jullie wel ook een stukje mee kunnen krijgen van die macht. Dat lijkt me een heel iets heel handigs voor alle kleinere ondernemingen om toch proberen wat mee te doen totdat de Libertaire Partij aan de macht komt en de overheid afschaft. Om dan toch aan de tafel te zitten, zeg maar.
Nou ja, ik het zou gek zijn als ik nou zeg van nou, dit is een gek verhaal. We zitten niet voor niks in deze podcast.
Ja.
Mijn grote probleem, zeg maar, als ik naar de politiek kijk en ik kijk naar BioNuidic en ik kijk gewoon hoe dat de laatste 25, 30 jaar gegaan is, dan is het helaas zo, maar dat is een objectieve constatering, het is ook een persoonlijke mening, dus het is altijd een beetje lopen door elkaar heen, dat alle partijen die in meer of mindere mate in regering hebben gezeten de afgelopen 25, hebben dezelfde boter op hun hoofd en daar verwacht ik eigenlijk helemaal niets van. Dus blijf ik daar vanuit Be United best wel veel ver bij weg, want op het moment dat je je afficheert met één van die partijen, ja, dan zeggen de anderen weer van ja, maar en wij dan, en zus, en zo.
Ja, maar dat stel ik ook niet voor. Kijk, hetgeen wat ik nu eventjes heel onbescheiden voorstel aan jou, Pankras, is net als grote bedrijven, die gaan niet alleen bij één partij lobbyen. Die gaan niet alleen geld geven aan de VVD. Die doen dat naar alle bedrijven, naar alle politieke partijen, zodat ze gewoon een soort macht kopen, zeg maar. En dat is... Dat echt op de Amerikaanse manier, dat is hoe je nu het spelletje moet spelen, zeg maar. Heel jammer, want dat zou niet zo moeten zijn. Dan organiseer je betaalde sprekers dingen voor politicus. Dan organiseer je speaker events, dinners, dat soort dingen. En dan kom je wat dichter bij de macht. En dan kan het misschien wel opeens dat Amazon B2 moet betalen, bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk gek. Geen BTW, geen VPB. En dan tegen de klant zeggen, je hoeft die 21% niet af te dragen aan ons. Want dat kan bij ons 21% goedkoper. Maar dan, ja, misschien door aan de zijlijn te staan, dat je als Be United jezelf wat minder, dat je aan kracht wat inboet. Dat zou best kunnen. Daar ga ik eens echt over nadenken, maar ik ben aan de andere kant blij dat wij de afgelopen 10 jaar wel aan de zijlijn daarmee bezig geweest zijn. Omdat als ik kijk naar VNO-NCW en ik kijk naar MKB Nederland en ik kijk zelfs naar ONL. Dat zijn volledig politieke organen geworden. En die helemaal niet meer bezig zijn met de belangenbehartiging van hun ondernemers of alles wat ermee te maken heeft. En dan denk je van ja, dat kan toch niet waar zijn? Als je gewoon naar het midden- en kleinbedrijf kijkt, je hebt het over 450.000 vennootschappen. Daar werken 4, 5 miljoen mensen. En als ik inderdaad aan politici daarover hoor praten, en ook als ik MKB Nederland daarover hoor praten, en ik, dan wordt het mij af en toe koud om het hart. Hoe makkelijk en hoe hardvochtig men daarover is. Alsof daar allemaal mensen zitten die ongelooflijk geld verdienen, allemaal in Maseratis rijden en allemaal huizen hebben op allerlei plekken over de hele wereld. Maar gemiddeld retailer, als die 50.000 euro voor per jaar voor zichzelf overhoudt, doet hij het goed.
Ja. Ja, het is een andere wereld. En voor veel van de politiek zijn wij toch nummers in een spreadsheet. En hetzelfde geldt voor de grootbedrijven. Het is rule by finance. En Er is weinig aan te doen behalve het systeem te veranderen of hetzelfde spelletje te proberen te spelen, wat mij betreft. Pankras, misschien toch even het volgende onderwerp. Wat hoop je te bereiken met jouw Be United?
Oh, dat is wel aardig. Het primaire doel is dat zeg maar in het ondernemerslandschap, het lokale, regionale ondernemerschap, nog steeds die belangrijke rol houdt. En waarom? Omdat het namelijk de verbindende factor is tussen de bewoners in die regio. Het stimuleert ook de creativiteit van mensen. Wat je bij multinationals niet hebt, want die hebben de betrokkenheid met die mensen helemaal niet. Dus op het moment dat je het hebt over een samenleving en je vindt mensen belangrijk in de samenleving, vind ik, moet je het hebben van lokale regionale ondernemerschap. En dat is wat wij primair willen. Dat is wat wij voorstaan. En dan kan ik wel zeggen, ik ben tegen multinationals, ik ben tegen dat, maar ergens tegen zijn heeft niemand er ergens gebracht, volgens mij. Ik ben voor regionale betrokkenheid. Ik ben voor regionale dominantie en niet voor globale dominantie.
Nou ja, hetzelfde met de Libertaire Partij. Op meerdere niveaus, qua politiek, qua bestuur, zo regionaal, zo lokaal mogelijk. Maar dat betekent dus ook, als die macht zeg maar lokaal is, dan dat betekent ook dat de economie lokaal zal zijn. Dat betekent weer dat het loont om naar je buurman die een boer is te gaan in plaats van naar de Albert Heijn. Dat klinkt heel utopisch, maar er zijn heel veel voorbeelden van succesverhalen waar dat wel gewoon goed geregeld is. En ik denk dat het ook mogelijk is in Nederland.
Nou, dat denken wij ook. Wij zijn op dit moment, in dat kader, als je het hebt over korte ketens en lokale, regionale ketens, hopen wij in Q1 volgend jaar in Nederland een netwerk uit te rollen van weliswaar via een digitaal platform, maar anders zou het weer niet kunnen. Dat is wel eens een paradox. Dat onze leden producten aanbieden die gekocht kunnen worden door hun spreekwoordelijke werknemers, lees consumenten. En dat die centraal worden verzameld en gewoon worden gebracht, maar dat het wel allemaal lokale streekproducten zijn.
Ja, dat is een beetje waar Tom van Lemoen ook mee bezig is. Hij heeft ook een netwerk opgezet rondom lokale boeren, Tom.
Ja, klopt. Ja, zo'n tijdje terug, maar Haal het Lokaal heet hij. En inderdaad, het is eigenlijk gewoon puur een netwerk van adressenlijsten waarin mensen gewoon hun eigen lokale ondernemers konden toevoegen. En vooral dus inderdaad boerderijen en boerderijstalletjes langs de weg, et cetera. En het is nu een heel groot netwerk geworden door heel Nederland heen. En kijk, precies wat we zeggen. Volgens mij zie je gewoon in de samenleving dat het vraag en aanbod gewoon aan het verschuiven is. Je ziet dat mensen steeds meer vraag hebben voor echt betrokken ondernemers. En een lokale boer. Ook omdat inderdaad dat die wel gezonder voedsel kunnen bieden. En op heel veel manieren. Ook omdat ze het gewoon meer gunnen. Hè, voor die cohesie in de samenleving. Je ziet gewoon dat het van nature ook een beetje aan het verschuiven is. Dus naar mijn idee hoef je dat ook niet heel erg per se vanuit een overheid te gaan stimuleren. Je moet die markt gewoon wat vrijer maken. En ik denk dat in een compleet vrije markt ook het imago van een bedrijf super belangrijk is voor de keuze die de mensen maken. En een lokale boer van een familie die jij kent heeft natuurlijk een veel meer binding met jou. Dus dan koop je veel liever je producten.
Nee, maar zolang de overheid bezig is met CETA-verdragen en alles wat daarmee te maken heeft, dan hoeven ze nog geen eens dat soort lokale initiatieven te subsidiëren of te promoten. Omdat zo'n CETA-verdrag is zo in strijd met wat je net zit te vertellen over die lokale betrokkenheid en het lokale ondernemerschap, dat je moet je afvragen van is dat nou werkelijk zo van belang dat wij zo'n contract hebben met in ieder geval Canada, waarbij de overheid er niks meer over te zeggen heeft. Waarbij zelfs een overheid een land aangeklaagd kan worden op het moment dat die niet de juiste faciliteiten voor een ondernemer neerzet. Dan is de wereld op zijn kop.
We hebben dus de macht overgeheveld naar de transnationale corporaties en naar dat soort organisaties waar we het vaak over hebben. Onze macht is nu weg hier. Het lijkt me een heel slim plan om dat terug te grijpen. Ook bijvoorbeeld Nexit. Dat mag prima een handelsunie blijven of worden, zeg maar weer. Maar het weggeven van de macht van Nederland om hun eigen markt te beschermen of te reguleren of wat dan ook. Of sowieso wat te zeggen te hebben over hun eigen productie is een stap te ver wat mij betreft. En we kunnen prima een beetje een tegenbeweging gebruiken nu. Mede daardoor ook hartelijk dank voor jouw werk met midden- en kleinbedrijf. Ik denk dat het zeer nuttig is. En wij hopen ook via de politiek daar veel voor kunnen betekenen in de komende jaren, Pankros.
Ah ja, maar ik heb net even naar je geluisterd over het supporten van politiek. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ben nog een ouderwetse. Ben ook de oudste, denk ik, van ons drie. Maar in mijn ideale wereld volgt de politiek de wens van de bevolking, / ondernemers of wat dan ook. Zo heden te dagen zie je dat het ongeveer andersom is. Dan moet die bevolking maar doen wat die wil. Dus ik zou best wel met politieke partijen om tafel willen, om te kijken waar kan je voor die lokale samenleving samenwerken. Waar kan je daarvan uitgaan? Alleen, ik ben bang dat de factor geld inmiddels zo machtig is geworden dat ieder initiatief daaromtrent wordt onderuit gehaald. En wat ik zeg, in zijn algemeenheid. In het begin had ik al het woord individualisering in de mond genomen. Ik denk dat wij sinds de jaren 60, 70 last hebben van een ziekte die heet individualisering. En dat lijkt heel leuk. Iedereen kan alles worden. Maar uiteindelijk eindigt dat bij egocentrisch gedrag van merendeel van de bevolking en internet en beeldschermpjes doet er nog een extra duit in het zakje.
Nou, individualisering is
daarover.
We hadden het er nog over met George van Hout in onze podcast. Ik denk trouwens dat je hem ook wel een goede kerel zou vinden, Pankros. Individualisering is gekomen door heel veel verschillende dingen, maar dat zorgt er dus voor dat we niet meer die verbinding met elkaar hebben en dat wij ook in de ogen van de politiek alleen maar nummertjes zijn. Er zijn geen persoonlijke consequenties verbonden aan het niet luisteren naar de burger. Omdat er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Die kun jij niet allemaal kennen. Dus je moet uit een soort spreadsheet gemiddelde. En je ziet, Nederland is echt een land van manager naar gemiddelde. Zo van politicus die zijn ontzettend blij dat ze kunnen zeggen dat wij gemiddeld heel welvarend zijn. Maar wat we eigenlijk doen is, we halen al die mensen die meer productief kunnen zijn naar beneden om een bepaald gedeelte van de samenleving te subsidiëren. En dat is niet goed voor het algemeen. Als die meer productieve mensen meer productief mochten zijn, dan is onze hele samenleving meer competitief. En ik denk dat heel veel daarvan heeft te maken met die regelgeving, met de belasting, met de bemoeizucht van de overheid. En daar moeten we wat aan gaan doen.
Nou ja, als wij elkaar daarbij kunnen helpen, want dat is als ik de reden om ja te zeggen tegen deze podcast, juist tweeledig, ik bedoel, in principe iedere politieke partij die aan ons zou vragen van, joh, wil je eens praten, met ons praten over ondernemerschap en hoe jullie daar tegenaan kijken, dan zeggen wij ja tegen. Maar als ik naar de LP in het bijzonder kijk, dan zijn er een aantal dingen die jullie als uitgangspunt en standpunt nemen, die toch wel heel erg veel lijken op een aantal die wij hebben verhoord op de website. Dus denk ik, nou, daar zit best wel wat synergie. En zonder daarmee alles te beloven of alles weg te geven, zou ik best wel eens willen kijken of we daar niet wat meer nog met elkaar op zouden kunnen trekken. Als een soort living apart together, maar wel dat je elkaar daarin kan steunen.
Nou, latrelatie wordt het, Pankras. We hebben het er nog over. En ja, in ieder geval zijn we denk ik toch wel een beetje bij het einde van de podcast gekomen. Ik wil je nogmaals hartelijk bedanken voor al je werk dat je doet en dat je hier ook vandaag was om toch een beetje de kant van de ondernemers te benadrukken. Ik weet zeker dat wij in de partij dat heel erg voor ogen zien, dus we hebben dezelfde missie en laten we daarmee verder gaan.
Ik heb even mijn eigen supporters, die kwam even langs.
Ja, mooi.
Een paar maanden in huis. Maar mag ik nog één ding toevoegen? Hè? Want het is eindelijk een goed gesprek. BeUnited is, heeft ook een initiatief dat heet Corona Claim MKB. En bij Corona Claim vinden wij, even heel kort op de bocht, dat al die verschillende regelingen die zijn bedacht, dat die best wel nadelig uitpakken voor de meeste ondernemers. En wij doen oproep, en ook hier wil ik een oproep doen aan al die ondernemers die maar op enige lijn vinden, dat wij ze vinden dat ze schade hebben ondervonden. Dat kan financieel zijn, dat kan concurrentiepositie zijn, dat kan. Het maakt niet uit op welke manier je vindt dat je schade hebt. Meld je. We kijken daar pro deo in eerste instantie naar of het überhaupt zaakwaardig is. En is het zaakwaardig, zijn we nog heel low budget om te kijken of we daar met jou of met een aantal andere collega's een zaak voor kunnen doen. Dus mag ik een oproep doen, je mag het ook uitknippen, maar mag ik een oproep doen voor die ondernemers die vinden dat ze schade hebben ondervonden, dat die zich melden bij coronaclaim.nl en daar gewoon even om niet een melding daarvan maken, dan gaan wij het voor ze uitzoeken.
Yes, bij deze.
En jullie bedankt.
Maar ik denk dat we dat er niet hoeven uit te knippen, want ja, het is misschien wel als de meest grove overheidsinvloed en veel te ver gaan van de afgelopen tijd natuurlijk. Hè? Hoe de ondernemers moesten sluiten. In elke stad zie je nu gewoon dat het MKB failliet aan het gaan is, omdat ze nu die schulden terug moeten betalen.
En
het
is zonder vals te willen zijn,
niet te houden.
Kon dit allemaal omdat MKB Nederland onderdeel is van VNO-NCW en tegen haar 80 leden zei, de standsorganisatie, dit hebben wij met de overheid afgesproken en jullie moeten dat volgen. En diezelfde uitvoeringsinstellingen, zich voordoend als belangenbehartiger, zeiden tegen hun leden, wij volgen het overheidsbeleid. Dit is goed voor jou. Maar hulp was er niet en die gaat er ook niet komen.
Nou, laten we ons best doen die hulp.
Ik precies hetzelfde hier met Koninklijke Horeca.
Ja, dat is ook zo mooi inderdaad.
Oké, Pankras, Tom, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En laten we het nog een keertje doen.
Dat is goed, Bart. Wij spreken elkaar alweer, denk ik. Tom, jij ook bedankt. Prettige avond nog. En of tot ziens. Of...
Zeker, hetzelfde.